Okay.
Welkom bij de eerste aflevering van het jaar van Filmerts. We zijn er weer. Shit. Sander is off locatie, want anders was hij te laat. Vandaag gaan we het hebben over Ferrari, The Society of Snow. We hebben het nog even over Reacher. En we bespreken... Oh nee, The Boy and the Heron. Ik wilde ook weer Heroine zeggen, maar dat is een hele andere film.
Dat is een andere film.
Oh, je bedoelt Heldin, Henk.
En we,
niet
een
deluxe. Okay.
En we gaan het nog hebben over de film waar we allemaal dit jaar naar uitkijken. Welkom bij een nieuwe aflevering. Zo.
Ja, je puberteit moet een keer beginnen. Ja.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmerts. Ik ben Henk.
Ik ben Richard.
Ik ben Sander.
En ik ben Pim.
En we beginnen met de nieuwe Michael Mann film Ferrari. If you get into one of my cars,
you get in the wind. Alle auto's zijn rood.
Ferrari is de nieuwe film van Michael Mann. Die we natuurlijk kennen van Heat, Collateral, Public Enemies.
Ja, die zou ik ook.
Miami Vice of zo.
Ja, de serie.
Hij is geschreven door Troy Kenny Martin, die ook die Italian Job heeft geschreven. En Brock Yates van The Cannonball Run.
Oh, grappig.
En hij wist met Adam Driver, Penelope Cruz, Charlene Woodley... En andere mensen die ik niet ga
Nee, je moet de Italianen ook noemen. Giuseppe.
Giuseppe. Ja, en die dude van Grey's Anatomy.
Ja, die is de grijze haar.
Patrick Dempsey.
Oh, Patrick Dempsey. Ja, ik dacht
Dr. Dreamy.
Was
het ooit?
Ja,
Dr. McDreamy.
Ja, McDreamy, ja. Hij was 2 uur en 10 minuten. En Pim, in het kort, waar gaat de Ferrari film over?
Het gaat over een deel van het leven van Enzo Ferrari net 10 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Dan is hij net 10 jaar bezig met Ferrari. Hij heeft wat geldproblemen, want hij wil eigenlijk racen. Maar om geld te verdienen moet je auto's verkopen. En je zit net in het gedeelte dat hij soort van zijn laatste poging doet om te zorgen dat Ferrari weer voor mensen op de kaart staat voor investeerders en populariteit onder de mensen, zodat die auto's worden gekocht. En dan heb je ook nog het familiedrama, wat Enzo Ferrari zeer goed in is. Dat krijg je eigenlijk allemaal te zien in de film, in die 2 uur en 10 minuten.
Voornamelijk vind ik wel zijn leven.
Ja, zijn...
En dan, oh ja, we hebben ook nog een race. Die
zijn karakter, ja.
Nou, misschien is dat goed om meteen te noemen, dat het geen racefilm is.
Nee.
Nee, en
dat draait eigenlijk niet om.
Het is ook niet echt een autoliefhebberfilm.
Je ziet 1 keer ook een auto zeg maar in de werkplaats langskomen.
Ja, en hij heeft het heel even over hoe goed motoren zijn, hoe je die kan verbeteren. Maar het is niet van, we duiken er even diep in en we hebben allemaal een soort van nerd shit over auto's.
Nee.
Daar hoef je niet echt voor te zijn. Het gaat echt over Enzo Ferrari. En als je dat interessant vindt, dat soort biopics, dan moet je hem gaan kijken.
Waarmee kun je hem vergelijken? Wil je zeggen?
Ja.
Ik ben benieuwd wat er nu komt.
Ja.
Ford v Ferrari.
Ford v Ferrari. You're gonna build a car to beat
Ferrari with a Ford. Nee, ik vind niet echt, denk ik. Dat vind ik juist niet. Nee, ik weet niet waarom. Maar het is een ander soort film. Ik zou eerder denken aan The Darkest Hour, alleen dan minder goed. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. Want het is echt zo'n stuk over hem en alle shit omheen. In een bepaalde tijdsperiode. Dus met een bepaalde druk. Dat zou ik eerder zeggen. Maar morgen denk ik van, oh, eigenlijk deze film is veel beter. Maar het is een beetje die richting, denk ik.
Ja.
Misschien series als Succession of zo. Misschien ook een beetje. Een soort van dat familiedrama-achtige films.
Ja. Ik wist het zelf ook niet. Dus.
Nee, ik weet niet, IMDb die geeft toch altijd suggesties van als je dit leuk vindt.
Ja, maar dan gaat het gewoon over auto's. En dan
Italian Job.
Ik zal meteen even live eens even kijken wat zij als suggestie geeft.
Live pre-recorded.
Als we dan toch aan het googlen zijn. Wat eerste reactie? Wat vond jij er van?
Eerste reactie? Nou, laat ik voorop stellen dat ik echt absoluut geen autofanaat ben of Ferrari-fan. Of dat ik ook maar iets van Ferrari afwist. Behalve dat het een merk is dat sportauto's maakt. Dus voor mij was het wel op zich een entertaining verhaal. Omdat ik ook geen flauw idee had waar het heen ging. Ik had inderdaad een beetje verwacht dat het in het verlengde zou liggen van Ford v Ferrari. Dat het zo'n soort film zou zijn. Hè, van oh, we moeten deze race winnen. En dat ze dan een soort van nieuwe auto gingen ontwikkelen. Zoiets. En ik wist niet helemaal of ik daarvoor on board was. Want ik had zoiets, ja, dat heb ik eigenlijk al gezien in Ford v Ferrari. Of Le Mans 66, zoals die ook wel volgens mij in Nederland...
Le Mans 66, is. Ja.
Maar het ging dus inderdaad eigenlijk meer over Enzo Ferrari, de man. En dat vond ik wel leuk. Het was eigenlijk meer een soort familiedrama. Dus ik was in die zin wel... ik was er wel bij. Met af en toe nog een mooie scène van auto's die heel hard voorbij gingen. Waarbij ik persoonlijk als leek echt voor geen meter kon volgen wie nou wie was en wie waar. Ja. Want al die auto's zijn allemaal rode sportauto's. met allemaal mannen met helmen erin. Dus ja, je kan ook niet zien wie is, weet je wel. Maar ja, goed. Nee, ik was entertained. Ik vond het een toffe film.
Ook dus je hebt ook echt...
Nou zeg van, ik wil hem volgende week nog een keer zien of zo. Maar ik had me wel vermaakt.
Ze hebben ook echt nergens hun best gedaan om te denken van nou, we maken de kijk iets makkelijker door dan in ieder geval de vrijkleur een ander helmpje te geven.
Nee, soort van ziet. Totaal niet.
En al die namen gaan ook door elkaar in die gezichten lijken op elkaar. Dus na een tijdje heb ik ook zoiets van, welke coureur was nou? Ja, oké, dat boeide gelukkig niet echt. Voor het verhaal maakt dat niet echt uit, natuurlijk.
Allemaal niet, mannen met snorren.
Maar ik had wel echt inderdaad op een gegeven moment ging er een auto van de track af en dacht je, was dat nou een Ferrari of een Maserati? Ik weet het echt niet meer. Ja. Oh, het was de... Okay.
Maserati dude, ja.
Bijvoorbeeld. Ja. Oké. Okay.
Ja, nou ja, het is wel wat Sander zegt. Ik ben namelijk ook geen autoliefhebber. En ik heb gisteren nog Ford versus Ferrari gekeken over Le Mans 66. Dat ook veel beter de lading dekt dan Ford versus Ferrari eigenlijk als je die film kijkt. Maar dat is nu niet relevant.
Ja.
Wel, als je de film kijkt, dan valt de titel beter. Want het is niet echt de strijd tussen Ford en Ferrari. Het is meer de innerlijke strijd van Ford om te winnen.
Ja,
en niet zozeer...
Sport waar niet, ja, die willen gewoon een soort van serieus.
Het is niet dat je twee kampen ziet of zo. Maar goed, dat is terzijde. Maar daarom trok ik, denk ik, Ferrari alleen ook dan beter of zo. Niet dat die Le Mans een slechte film is. Nee. Maar die is heel erg Hollywood-achtig. Als zijnde van dingen worden spannend of dingen gebeuren op het laatste moment en zo. En Ferrari is daar helemaal wars van. Het is gewoon echt gewoon de man die het was.
Ja, het
en hij had niet
verhaal,
hij had wel een boeiend leven. Maar het werd niet mooi gemaakt, denk ik, dan dat het was of zo.
Nee,
dat
ik
gevoel
heb
had
niet,
ik niet. Ik heb
niet
wel het idee dat dit wat verhaal was. Of in ieder geval van die drie maanden dat we dan meemaken.
Ik heb ze niet kunnen betrappen, denk ik, op extra drama. Nee. Me opviel of zo. Maar ik ken
wel,
ook niet het verhaal echt.
Het drama werd natuurlijk gezocht of in familieleed of in dan... Als er dan een keer wat gebeurt, precies. Dat redelijk expliciet in beeld werd gebracht.
Ja,
om niks te spoilen verder, maar dat...
Ja, en het is denk ik... Ja, ze zeggen aan het einde van oké, dat is gewoon gebeurd. Dat is er niet ingepropt, omdat het...
Nee, precies. Moest. Dat is natuurlijk ook een soort van kantelpunt ook in het leven van Ferrari.
Misschien daarom ook die tijdsperiode gekozen en niet stukken uit zijn leven. Zodat dat meer impact heeft. Letterlijk en figuurlijk als in... Oké, dat is nu gebeurd en hij was net op het moment dat hij make it or break it. En dan krijg je dat.
Ja.
Dus ja.
Ja, ik heb wel het idee dat het inderdaad ook... Het is een film wat... het gaat eigenlijk voor mijn gevoel om dat moment.
Ja.
Daarom is volgens mij inderdaad deze film gemaakt. Niet zozeer omdat ze een film wilden maken over het leven van Ferrari of over het merk Ferrari, maar meer over het moment waar de film op eindigt. Omdat dat, als je kijkt naar de thema's die door de rest van de film ook verwoven zitten over al die coureurs en de dood. En, dat het gewoon allemaal fucking lijp is eigenlijk. Dat lijkt daar wel allemaal naadloos op aan te sluiten en naartoe te werken zelfs.
Ja, het is echt, gaat puur om dat waarom hij zo'n panzer heeft opgebouwd. Ja. En dat hij eigenlijk, van de buitenkant kan je gewoon zien, oh, je verslijt gewoon coureurs, het boeit je geen fuck.
Ja.
Maar misschien is dat ook wel zo, dat het hij dat gedeelte gewoon niet heeft of uitzet.
Comes with the job. Zo van, het hoort er gewoon
precies,
bij.
Ja, ja, klopt. Ja, hij is zelf coureur, dus dan kan je impliceren dat hij gewoon weet van, oké, deze commitment heeft het nodig.
Mm.
En als ik daar moeilijk over ga doen, dan is het ook niet respectvol tegenover de coureurs die in mijn auto zitten. Dat kan zijn natuurlijk. Maar ja, het is wel. Ik vond het wel een soort van... Ik vond het interessant dat het niet echt zo'n bericht had. Laten we zeggen, zo'n message van... Oh ja, Ferrari is slecht, want... Ferrari is goed, want... Italianen zijn belangrijk. Nee. Pizza is kut, want... Nee, ik vind het gewoon oké. Het is gewoon zo'n slice of life. Mm-hmm. En dat is, ja, dat zijn een aantal gebeurtenissen die dan of samenkomen of gewoon even voor tijd even gecompressed zijn naar... Ja. Misschien duurde dit wel 10 jaar, weet je wel, omdat het een beetje een samenproces is. Nee,
ik heb het opgezocht. Het was echt een tijdspanne van 3 maanden.
Dit oh ja, allemaal. Dat dit
dus
allemaal,
het is wel echt gekropt. Ja. En ik vind dat ook wel goed werkt. Want ik weet dat Sanne heeft hem ook gezien. Napoleon bijvoorbeeld, van Ridley Scott. Die probeert in 2,5 uur 20, 30 jaar Napoleons leven
te
proppen. En dan krijg je eigenlijk niks. Dan krijg je allemaal last flarden. Dus ik vind dat het veel beter werkt. Ja. Zeggen, oké, we nemen een periode die belangrijk was.
Ja.
Daar zoomen we op in. En dat kunnen we tot in een bepaald vorm van detail kunnen we dat uitwerken. En ik daarom vind dat voor Ferrari wel werkt.
Ja, daarom ook mijn Darkest Hour vergelijking. Dat vond ik ook een heel goed moment van, oké, we weten ongeveer wie Winston Churchill is. Je ziet een beetje het begin van hem. En dan zie je dus het soort van de hoofdmoot is, oké, hoe gaat hij met deze dingen om? En waarom maakt hij sommige keuzes en waarom niet? En dat wordt niet altijd uitgelegd. Wat ik ook wel interessant vind. Dat hij niet zegt. Want ik was al bang bij zo'n stuk van, ik bouw een muur om mezelf heen. Weet je wel, dat hij dat zegt. Ik dacht, oeh, dat is iets te expliciet. Maar dat, verder wordt dat ook niet meer genoemd. Dus het is gewoon, ik ben zo koud. Omdat ik gewoon, dit is gewoon, zo werkt het. Zo binnen 5 meter, dan is het mijn probleem. De rest niet echt.
Nee.
En wat vonden jullie van de accenten?
Ik stoorde me er niet aan. Ik vond het juist wel oké. Ja, ik vond het wel.
Ja, al was niet Italiaan, dacht je.
Ja, nee,
maar Engels, Italiaans of zo.
En in die Shane Lee Woodley zijn we een batterijessen.
Ja.
Die kwam wat lichtelijk slecht uit de verf, vond ik. Maar die had ook eigenlijk niet zo heel veel te doen. Behalve van, ik ben jouw maîtresse en dat is het punt.
Gewoon,
en ik ben heel goedwillig.
Ben moet gewoon, er moest er gewoon goed uitzien.
Ja,
that's it,
ja maar het is ook niet dat haar personage werd ook verder niet uitgediept als zijnde van, ik heb het ook zwaar. Het was van, ik doe hier mijn ding en ik ben hier lief en ik voed je zoon op. Ja, hoe wil je hem noemen? Of welke achternaam? Oeh, ellende. Maar ga maar door. Dus dat en bleef een beetje achter.
Penelope Cruz was gewoon knettertje goed.
Ja, die was
toch?
Echt...
Die was eigenlijk gewoon de beste van... Ik vond er wel de beste van de film eigenlijk.
Ja.
Had ook veel, had ook genoeg te doen. Maar wat ze deed was...
Zeker. Maar ik vind dat Adam Driver het ook wel goed gedaan heeft, hoor.
Ja, wel goed.
Als ik dan kijk naar de Italiaan in Le Mans, dat is dan gewoon een Italiaan die dan Enzo speelt. Dan voelt dit bijna beter of zo dan degene dan de Italiaan die...
Ja, hoeveel schrijfwerk je het geeft. Doe maar wat Italiaans.
Ja,
doe maar teleurgesteld in Italiaans. Succes.
Dat klopt. Maar ik denk dat de driver echt wel de ingedoken is wie het is. En ziet het in maniertjes. En,
ik denk ook een paal. Hij heeft ook een ander. Hij loopt ook anders en dat soort dingen. Dus dat is allemaal een soort van... Ja,
ja hij voelde ook niet zo Adam Driverig. Dus dat,
nee, hij voelde ook gewoon als een... Hij speelde een soort van best wel goed. Een soort van oudere man. Die alsnog een soort van jonge ideeën heeft, weet je wel.
Ja, een beetje
die coureur. Ja. Ja, een beetje, nog steeds een beetje die coureur, maar dan met ervaring van...
Ja, dat was wel. Ja. Maar dat deel van dat Penelope Cruz dan bij dat graf staat... en gewoon alleen maar met gezichtsuitdrukkingen... al soort van 3 fases van emoties doorgaat, dacht ik wel van... Zo, dat is wel goed.
Ik vond dat wel een goed contrast, hoe ze dat deden. Want ik vond dat... Toen dacht ik van, Adam Driver is ook wel... Ik vind het karakter wel... Tof, als in het karakter van Enzo Ferrari, dat hij dan zegt, ik vond je moeder vroeger, weet je wel, als ik verliefd op haar. En dat hij dat allemaal zo een soort van matter of fact vertelt.
Ja.
Dat je dan bijna denkt, oké, komt er een soort van emotie? Nee, dan sluit hij dat weer op en dan, oké, ik moet nu aan het werk.
Ja.
Dus dat, en dat is eigenlijk een soort van zijn karakter, een soort van samengevat.
Ja. En, om nog even wat vragen erin te gooien. Vonden jullie dit wel een Michael Mann film?
Ja, ik wel.
Ja, denk erin geschoten, dus soort van.
Ja, het is wel, als je dat is men vaker, dat is niet per se een kritiekpunt, maar het is allemaal vrij clean en vrij strak. Er zit geen ravelrandje aan. Dus bedoel ik mij, alle shots zijn vrij, het is verder geen geschut of moeilijke dingen. Het is van, dit is het verhaal dat ik ga vertellen, zo heb ik het in mijn hoofd, met deze strakke beelden ga ik het doen.
Ja, zo, ja.
En daar moet je het ook mee doen. Het is verder niet...
Het is zijn stijl.
Ik vind het heel overzichtelijk. Ik kijk daar graag naar. Dan hebben mijn ogen ook rust en dan kan ik gewoon volgen wat er gebeurt. Weet je, het is geen... Kijk, als je Michael Bayer op los staat, dan wordt het natuurlijk helemaal in grote...
De hele tijd fucking 360.
Ja, precies.
Dan krijg over mijn nek
dat? Ik vind dat bij drama beter werken. Dan vooral die scène die jij net zei met Penelope Cruz en het graf. Dat je inderdaad alleen maar dat shot hebt. Ja. Haar.
En nu acteren.
Precies. Ja. En die muziek eronder. En gaan met de banaan.
Ja.
Ja, ik vind het ook wel. Sommige keuzes. Sommige van die Michael Mann... Marco mannerisms heb je dan, weet je wel, dat dan net de shot net te lang duurt. Of dat ze man en vrouw net te lang in bed liggen. Dat je ook zo denkt van, wat heeft dit voor... Wat heeft dit voor toegevoegde waarde? Ja,
en af en toe
in
die
Heat heb je dat ook, jongen. Ja, ik dacht van, oké, ja, ik snap, Al Pacino heeft een vrouw. Ik snap het.
Oh ja. Ja.
Ik snap het. Ja, oké, nog een close.
Nou ja, die staat hier in dat doek. Die had die volg van die mensen. En dan denk ik het eind van de shot. Oh, hier staat een beeldje. Dus dan gaat die camera naar dat beeldje. En dan staat dat 10 seconden op dat beeldje. Ja. Einde scène. Dat je denkt, dit had...
Ja, en zelfs toen ze bij een bepaald plek...
Je hebt een poortje.
Ja, zo'n poort met zo'n soort van gezicht erop. En dat was ook gestabilized na de hand. En ik zat daar zo van, dit heeft geen betekenis, toch? Of heeft het nu,
ofwel.
Of het gebouw heeft een betekenis van een slecht soort van voorteken of whatever. Maar dan zit je echt van, ja, maar oké.
Okay. Ik merkte het camera technisch wel aan het begin, maar dat was een beetje, dus wel super nitpicking hoor. Maar er zaten een aantal shots, zeker aan het begin in, dat ze, want dan, dan heb je camerabeweging. Nou, oké, we gaan nu zo beginnen met de camerabeweging. En dan gaan we nu beginnen met de camerabeweging.
Ja, ja, ja.
En dan hadden ze dat deel dat het nog stil stond, zeg maar, hadden ze ook gebruikt.
Ja,
en dat, dat voelt altijd een beetje gek of zo. Dat je dan zo niet in een beweging begint, maar zo, oh, we staan stil. Oh, we gaan bewegen.
Ja, precies.
Eigenlijk een soort van mis of zo. Maar dan toch dat gebruiken. En ook zo'n shot helemaal aan het begin, misschien wel zelfs het eerste shot of zo, of tweede shot, dat ze dan achter iemand aanlopen en zeggen ze, net te close, zeg maar, voor eigenlijk handheld. Dat ik denk, oh, als we zo de hele film gaan doen, dan... Maar nou, dat gelukkig niet. Daarna werd het inderdaad... Het voelde wel gewoon een beetje als een... Ja, weet niet. Voor mijn gevoel. Maar dan heb ik misschien te weinig Michael Mannerisms in mijn hoofd zitten. Voelde het gewoon heel normaal. Zo van... Gewoon... Het is geschoten.
Het wordt redelijk feitelijk gefilmd. Ja, ja, dat niet, heb je eigenlijk wel bij al zijn films.
Expliciet...
Beetje op safe eigenlijk.
Nou ja, ja. Ja, dat is ook niet erg. Maar gewoon wel... Dat ik denk van... Oh, dit had misschien een andere regisseur ook wel...
Ja, maar dat, en dat zo had ik dus bij Le Mans heel erg.
Dat is helemaal een en derzijde.
Ja, maar, dat vertelt ook een verhaal. Dan denk je, ja, maar nu gebeurt er zoveel, zo toevallig, in zo'n tempo. Dan denk je, ja, maar dit is... Dat zou kunnen dat het allemaal gebeurd is. Maar het voelt dan zo ongeloofwaardig.
Ja,
dan denk je, ja, maar nou is, ben ik het... En dat gebeurde hier
en
niet.
En Freddie Mercury is ziek. En dan gaat hij ook nog bij de optreden. Ja. Precies op het moment dat ze niet net bij elkaar komen.
En Ryan Gosling gooit een pop op de maan.
Ook nog.
Ja.
Maar goed.
Ja, ik vind hem wel. Als je hem hoeft niet per se in de bios te zien, vind ik.
Nee.
Maar het was eigenlijk met Dolby. Nou, ik vond het wel toegevoegde waarde.
Ik zeg die Dolby Atmos hadden natuurlijk. Toch, Sander?
Voornamelijk het geluid, ja. Nou ja, wat jij zegt, dat Dolby, dat was echt wel een toevoeging, vond ik. Dat... voelde gewoon de auto's door de zaal racen bij mij.
Heel hard.
Ja, nee, mooi dat, ik weet niet. Ik vond het juist wel een toffe film om in die bioscoop te zien. Om die reden. Gewoon vanwege de immersion. En ik denk ook dat dit een film is die ik... Ja, misschien dat ik hem ook niet eens zou kijken als ik thuis moest kijken. Omdat het gewoon me niet per se heel erg interesseert.
Nee,
het is puur van, ja, oké, we gaan naar de bioscoop. En dan is het cool, weet je wel.
Ja. Ik vond het misschien wel voor Ferrari. Ik snap dat je de keuze kan maken van, nou ja, het gaat over de man Ferrari en niet de auto Ferrari. Maar dat had echt wel een autootje extra ingemogen dat je denkt, oh, mooi shot van Ferrari, van een Ferrari, zeg maar.
Ja, maar ik zou dat dan dus te cliché vinden. Dan denk ik, dan, nou doet hij dan...
Ja,
leg je echt de focus juist op Enzo.
Ik wil
gewoon
een mooie auto zien.
Ja, maar dit is zo'n Macabeer. We moeten 20 Ferrari's hebben, want dat willen de
mensen. Zo met de camera in de motor en bla bla bla.
Ja, dan geeft hij gas en dan gaan we achter de vloeistof.
Ja, precies. En dan heb je een of andere heikel met een drone. Die gaat er dan onderdoor en door de spaken. En dan,
precies.
En dan Jake Gyllenhaal die zit dan in een ambulance. En dan heb je ook nog een Ferrari die verandert dan in een robot. Maar dat is eigenlijk dan de zoon van Shia LaBeouf. En dan denk ik terug, shut up.
Maar de neef van Optimus Prime. Wat je bedoelt. Ik snap wel wat je bedoelt.
Ja, als je
ik
vond het zit te wachten van, oh ja, hoe maakt hij die auto's? Hoe verzint hij het? En wat voor theorie heeft hij erachter?
Gewoon een mooie shot van een Ferrari.
Nee, je krijgt Maseratis en Ferrari zijn allebei dezelfde kleur. Go fuck yourself,
ja,
Henk.
Dat is wat je krijgt. Wel heftig,
ja, en ook het model van de body was min of meer hetzelfde. Van
ja,
al die
het is allemaal die aerodynamica. Die
je moest ook echt zo van, nou, dat weetje, of dat emmetje, zeg maar. Die icoontje van Maserati.
Dat is ook dezelfde kleur als de grill.
Daar zoomden ze zo even op in van, kijk, daar moet je op letten. Zo, en nu laten we het niet meer zien.
En het hele kleine stipje van geel. Dat is Ferrari. Maar we hebben ook Porsches rondrijden.
Ja. Ja. Ja, het was niet zo heel duidelijk inderdaad tijdens de race wie daar, of het nou een Maserati of een.
Het was focus op de cijfers natuurlijk, hè, op de auto.
Ja, het was
dat, was dat was volgens mij denk ik de truc om het soort van te onderhouden. Oh ja, hij heeft nummer 105.
Ja, dat zie je te weinig.
En dus ik denk, viel me dat helemaal op. Want ik begin al die vragen met 5. Of die Ford al met een 1. Dat was iets mee.
Nee, dat komt omdat de begintijden was.
Begintijden was de cijfers.
Dus hij vertrekt om 5:35. Dat, ja, daarom heeft hij dat nummer. Klopt, ja. Deze vertrekt op 5:13. Daarom
dat
heeft
hij nog in
nummer.
De film, jongen.
Ja, nou, dat heb ik dus niet opgeslagen.
Ja, daarmee moest je ze inderdaad uit elkaar kunnen houden. Ja. Maar voor mij, ik ben gewoon niet scherp genoeg om 6 verschillende 3-cijferige codes te onthouden.
Ja, en dan heb je Ferrari-nummers zijn ook nog 354. Jonge generatie. 355 van de modelnummers heb je ook nog.
Ja, en maar, achter Sander en mij zat die mevrouw met die blikjes te kutten.
Oh,
ik hoop ook niet. Die zijn blikken te klauwen pleuren.
Ja.
Godverdomme.
Okay, je zou denken dat er niet van die paupers bij Ferrari gaan zitten. Die zitten dan bij...
Wat nou, heb ik die laatste rij gezien? Ja,
die denken dan, ik wil een vette auto zien.
Ja, ja. Nou, die vind ik waarschijnlijk.
Die denken gewoon een soort Fast and Furious in een Ferrari.
Ja.
Die willen wat Henk wil.
Ja, precies. Die willen door de motor en een drone. Nee, in ieder geval, hij is aan. Ik vind hem aan te raden. Als je hem in de bios kan zien met Dolby, moet je dat doen.
Ja. Dat hij blijkbaar is die redelijk op waarheid gebaseerd. In ieder geval van het boek. Behalve dat mensen die dan uit die familie of Maserati had volgens mij wat te zeiken.
Nee, dat is helemaal niet waar.
Nee, hij was niet zo'n eikel. Nee. Ja, whatever.
Dus,
ik vond het wel tof. Ik vond die opener in dat zwart-wit en dat je dan Adam Driver ziet driven. Dat vond ik een beetje bleh, weet je wel.
Dat was echt super wonky, dude.
Maar ik vond het wel cool dat je daarna dat shot krijgt dat hij dan weggaat uit dat huis. En dan gaat hij rijden. Dan zie je wel zo van, oh ja, hij vindt het nog steeds cool. Hij is nog steeds een coureur. Dat hij zo, je ziet gewoon de plezier van, en dan net dat remmen met de derde voet eigenlijk, wat je dan doet voor de bocht. Dan zat ik wel zo van, eigenlijk hadden ze dat gewoon daar moeten beginnen, weet je wel. Dat hij... Samenvatting van zijn leven, hij gaat weg bij zijn tweede gezin, sneaky, en hij rijdt heel hard, heel goed in een auto. Dat is een beetje zijn.
En dan in Michael Bay stijl dat dan iemand nog zo
met een drone erachteraan
bij zo'n kraampje zo weg. Dan is hij dan de bocht heen slide.
En dan wordt hij achtervolgd door de carabinieri, want dat ook al is dat Spaans volgens mij.
Ja, inderdaad.
Maakt niet uit. En dan met de drone zo.
Precies.
Ja, sick. En een helikopter.
Ja, gaan we kijken.
Ja, aan het raden.
Gaan we door met Society of Snow. Nieuw film van G.A. Boyega.
Bayona.
Bayona.
Boyega is directeur, toch?
Bayona. Always do it verkeerd.
Always doe ik het even lekker man.
Oké, nog hier. Hey, Society of Snow, nieuw film van G.A. Bayona. Die Jurassic World, Fallen Kingdom en The Impossible heeft gemaakt. Geschreven ook door hem Bernard Villaplana en Jamie Marquet.
Ik weet niet welke naam je moet uitspreken. Oh, de schrijver,
Jamie Marquet.
Hij is Marquise. Met...
Ja.
Jezus, dan krijg ik ook dyslexie van, denk.
Moeilijke naam.
Enzo Vogrinčić.
Augustin Pardella.
Op je beste Spaans, jongens. Kom
Matthias
op.
Ricalt.
Esteban Bigliardi.
En Rafael Federman.
Federman. En nu de originele titel, Henk. Van Society of the Snow.
La Sociedad de la Nieve.
Ja, je moet het echt nieve, moet je zeggen.
Nieve.
Nieve.
Hij was 4 januari op Netflix gekomen. Hij is 2 uur en 24 minuten.
Ja.
En het is al toch de zoveelste
derde
verfilming van dit drama.
Derde of vierde zelfs. Maar volgens mij zeiden we dat in de vorige...
serie ook heb je nog gehad.
Volgens mij zeiden we dat in de vorige aflevering. Hoeveel? Want daar heb ik even opgezocht. Maar...
Richard.
Ja.
Waar ging die over in het kort?
Oh. Nou.
I'm out of a job.
Ja, nou, wat zeg je?
I'm out of a job. Nee,
we gaan
jij mijn hoogworp in.
Oké, jij doet het eerst. Dan doe
ik... precies. Nee, dit is een voetbalploeg uit... Uruguay.
Rugby.
Ja, was rugby?
Ja.
Oh, rugbygroep uit Uruguay. Die vliegen over de Andesgebergte. En er stort een vliegtuig neer. En ze worden niet gevonden. Dus moeten ze zien te overleven. Degene die nog in leven zijn na de vliegtuigcrash. En dat zal het uiterste van de groep vragen. En ze houden het vol. dat is geen spoiler, want het is waar gebeurd.
Okay. Moeten 2 maanden ongeveer overleven in het Andesgebergte in een wrak van een vliegtuig midden in de sneeuw. En een storm.
Ja,
trouwens ook nog, want het was volgens mij ook het witte
Het is ellende op ellende.
Ja.
Ja, en die, die dingen. Lawines.
Dingest. Ja. Sneeuw en zo.
Lawines.
Oké.
Okay.
Ja. Waar kan je mee vergelijken?
Met Alive.
Nee, dat is gewoon dezelfde film. Maar dat
is makkelijk.
Niet Horror the Thing.
Ja, het is wel grappig. Jullie hebben die niet gezien, maar Richard en ik hebben natuurlijk die duikfilm gezien laatst. Nee, I'm stuck.
Oh, ja, die van voor die
de Dive, toch?
Oh ja, de Dive. Originele naam. Hoe kan ik het vergeten? Maar daar deed het me wel een beetje aan denken.
Ja,
in de
je hebt gelijk.
Dat inderdaad ook echt gewoon op een gegeven moment gebeurt het event waar de film om draait. En dan is het gewoon ellende op ellende en op ellende zonder sprankje hoop tot bijna het einde.
Ja.
Dus daar deed het mij wel aan denken.
Ja, dat is wel waar. Ja, daar is de ellende onder water en hier is de ellende onder bevroren water. Sneeuw. Nou ja, goed. Een slecht bruggetje dit.
Fucking Jezus. Zo goed is Segways als de maker van Segways.
Ja, precies. Hey, zal ik het meteen de eerste grote minpunt noemen van de film? Dan hebben we dat maar gehad.
Kon niet verstaan.
Nee, dat was... Nee. Dit had toch gewoon in de bioscoop... Dit had je toch wel in de bioscoop moeten zien. Dit vind ik dat zo kut
van
Netflix.
Ik heb niet gezien, sorry.
Met al die wijze shots en zo, dit was er fantastisch geweest in de bios op IMAX. Ja,
misschien hebben ze dat wel gedaan. Toch?
Nee.
Netflix heeft toch een paar.
Is er niet selecte theaters geweest?
Is helemaal niks. Ik heb niks gezien hier.
Misschien komt hij later in de bios. Geval.
Nee, toch?
Oh. Ja, ik vond het wel een soort van. Ik dacht ook, oh, hij is misschien ergens in de bios geweest, maar.
Lijkt hij niet op Everest, jongen? Ja, maar dat is ook met sneeuw in de berg. Ja, dat is een beetje makkelijk. Nee, ik vind de vergelijking die Sanne maakt, die klopt.
De laatste half uur van Shooter, daar lijkt hij ook op. Want dat is ook in de sneeuw en berg.
Ja. The Grey lijkt hij ook.
Polar Express.
Santa Claus 3. Maar, dit was toch fantastisch in de bios geweest, toch?
Ja.
Vond ik een minpunt.
Ja. Ander minpuntje is ook dat ik vond soms echt... wel echt te lang. Sorry, maar 2,5 uur.
Mm. Meen je dat? Ja?
Nou, ik heb het niet zo mooi.
Ik had af en toe een soort van... Ja.
Okay. Oh, dat had ik echt totaal niet bij deze film. Ik zat echt gewoon van begin tot eind op het puntje van mijn stoel.
Ja, ik had echt zo'n moment van echt een paar minuten. Waar ik echt zo zat van... Ja. Oké.
Okay. En door.
Ja, precies. Maar dat is het echt het enige minpunt aan die hele film.
Ik had daardoor juist dat wanhopige gevoel kwam zo goed naar boven. Dat je hebt weer een poging, weer kut, weer niet gelukt, weer terug, weer 2 tenen kwijt. Weer proberen,
ja, kijk,
weer
dan niet. Zeg je wel dat jij dat goed vindt aan de film, maar bij de killer zeg je dat het begin... Oh ja, het is zo saai. Ja, maar dan moet het ook overbrengen. Nee, het is te saai. Nee, het is te saai.
Alles wat je zegt wordt tegen je gebruikt.
En I stand nog steeds by my point. Ja, ik vind dat wel saai. Dit vind ik niet saai. Ja, okay. Maar dat is meer omdat hier echt drama is. Dus dit voel je meer. Dat je denkt, ja, maar deze jongens moeten alles doen.
Ja.
En vrouwen, niet zoveel toch? 2, 3?
1.
Die moeten iets doen om te overleven.
Ja,
en dan...
2, maar 1, 2, eentje is echt, die ligt alleen maar. En die andere ook toch?
Ja, die zus eerst.
En dan van die Nando.
Ja.
Ik vond het wel, ja, dan kom je in spoilers. Maar ik vond die soort van verplaatsing van de perspectief. Dan zou ik zo zeggen. Dat als je hem hebt gezien, dan snap je dat. Dat vond ik heel goed gedaan.
Ja.
Ook omdat het soort van... Oh ja, het is een klein ding. En dat was steeds erger. Omdat ze midden in de wildernis zitten. Dus ja, 1 wondje kan je fataal zijn. Dat vond ik heel tof. En ook gewoon dat het... Er was geen drama als in persoonsconflict. Niet overdreven. Dus het kwam allemaal heel erg geloofwaardig over. Ja. Ook dat ze gewoon echt aan het nadenken zijn. Oké, we moeten overleven. We moeten dit verzinnen. Oké, we proberen dit. We moeten ervoor gaan. Nee, eigenlijk wil ik niet. Ja, maar je moet wel overleven. Het is nooit ergens een... Je hebt nooit ergens zo'n... De heilige speech. En dan gaan ze er tegenaan. Het is allemaal... Ja. Proberen. Nee. Kloten. Ja, kijken hoe en wat. En een soort van valse hoop hebben. Optimistisch zijn.
Dat wil ik net zeggen van het optimisme. Ik vind dat ook wel. Dat je op een gegeven moment gewoon ziet dat ze... Plezier hebben ook.
Ja.
Dat is natuurlijk een beetje raar in deze situatie. Maar het is blijkbaar dat het toch dat sprankje hoop dat constant aanblijft.
Ja, dat vond ik wel heel goed gedaan. Dat nam juist niet weg van het drama.
Nee.
Ik denk dat mensen soms denken van... Oh, moet een overleving. Soms dus altijd moet het zwaar zijn. Nee, het zit soms probeer je gewoon elkaar ook wakker te houden. En een soort van een moraliteit erin te houden. Moraal? Moraal hoog houden, sorry. En dan ga je gewoon domme grappen maken. Of dan loop je gewoon fucking een sneeuwbalgevecht te doen. Of weet je wel, dat soort dingen. Dan ben je vrolijk om de kleinste dingen. En dat vind ik wel heel erg, dat vond ik wel tof.
Hij heeft wel ergens in een bioscoop gedraaid, want hij is genomineerd voor 2 Oscars.
Ja, vind ik ook
veel. Ja, maar in Nederland niet volgens mij.
Nee, oké, okay, maar hij moet wel dan.
Hij is wel vet veel genomineerd, ook gewoon allemaal. BAFTA volgens mij ook. Maar hij heeft volgens mij heeft 2 dingen gewonnen of zo. Heel veel nominaties, maar 2 dingen gewonnen. Maar dat is nog meer dan Better Call Saul, am I right? Maar
dat je dan ziet dat deze film is dus volgens mij niet eens genomineerd voor Best Picture en Barbie wel. Dan denk ik echt, maar dan
nee, dit is Best International Feature Film nominee.
Oké, okay, ja, maar dit zou andere Best Picture moeten zijn.
Andere categorie.
Ja.
Nee, ik vond het echt, precies wat jij zei, Pim, dat viel mij ook heel erg op aan deze film. Als dit een Amerikaanse film was geweest, dan had je waarschijnlijk die crash gehad. En dan had je waarschijnlijk gelijk een soort van opgestookt, gedramatiseerd gevoel gehad. Van oké, je hebt iemand die een soort van de negatieve pol in de groep is.
Ja, die is al bijna een kannibaal.
En dan op een gegeven moment heb je een ruzie en zo. Maar dat zat, in deze film had dat niet. Dit is... Wat mij betreft veel realistischer, denk ik, wat in zo'n situatie gebeurt. Dus iedereen realiseert, fuck, we moeten samenwerken. Ja. Dus dat gebeurt ook gewoon.
Ja, en we luisteren.
Er zijn wel af en toe soort van kleine conflictjes. Mensen zijn het niet met elkaar eens. Er zijn dilemma's, morele dilemma's. Mensen denken er anders over. Maar dat is niet een soort van langzaam kokende pot water die op een gegeven moment open overkookt, weet je wel? Zoals je dat gewend bent in dit soort films.
Het is niet zo'n, nu is act 2 aan de gang. Dat heb je niet. Ja.
Maar ik vond dat heel goed aan deze film.
Ja.
Ook echt allemaal heel bruut in beeld gebracht.
Ja, heel erg.
Maar ook niet overstated. Zo van, het was gewoon, het werd gewoon getoond in het moment van, oké, dit is heel erg bruut wat hier gebeurt. Maar dat was ook dan in een oogflits dan weer over. Want dat zo is het namelijk ook. Weet je wel? Als jouw vliegtuig instort, dan heb je niet 36 shots en 10 minuten de tijd om alle kleine details tot je te nemen. Nee, dat gebeurt in een flits. Gebeurt het. En dan is het ook voorbij. En dan zit je in de aftermath.
Ja, dat was ook godzijdank geen slow-mo of zo, die crash. Dat was ook wel fijn.
Ja, en ik vond het ook wel tof dat het dat overgaan tot het cannibalisme, dat het ook niet soort van een ingezoomd feit was. Het was gewoon, ze hebben het erover.
Mm-hmm.
En dan gaat er gewoon een groep naar buiten en die begint gewoon. En dan zit iedereen zo van, ja, what the fuck? Ik weet niet wat ik moet. Ja. En dan was nooit een soort van kamp, we eten ze niet, en een kamp, we eten ze wel. Dat had je eigenlijk wel. Een paar mensen die het gewoon niet konden doen. Maar maar dat was niet de hele tijd soort van, oké, we hebben nu 2 fronten en dat is af en toe een conflict. En dan wordt het net fucking, weet ik veel, die film in die trein met Chris Evans of zoiets.
Snowpiercer.
Dat was het dus niet.
Oh, ja. Nee, ik vind dat ik wel altijd vind, ik heb het later wel opgezocht, want dat altijd met dit soort films, je gaat mensen afbeelden op een bepaalde manier, maar die hebben echt geleefd. Dus je hebt ook nabestaan. Dat vind ik altijd best wel gevaarlijk. Dan denk ik, dan ga die mensen een karakter, je maakt een karakter van, dan ga je ze bepaalde trekjes geven. Ja. En hoe, maar op een gegeven moment heeft hij zich maandenlang ingelezen, ook met die mensen ook gepraat. Die mannen zijn inmiddels 70 zo'n beetje. Ik geloof dat ze zitten ook in de film. Ja,
de
ook
meeste
een paar.
Leven nog.
Ja, de meeste leven nog. Van een van hun heeft zelfs zijn zoon
die rol gespeeld. Of zo,
ja. Dus hij heeft dus echt wel heel veel research gedaan. En ik moet zeggen ook wel, je eet natuurlijk wel mensen.
Ja. Ja.
Die wel echt hebben geleefd. Dus niet van, ja, gaan naar Cannibale Eiland met King Kong.
Je ziet ook alle namen van de mensen die zijn overleden. En die zijn
gedaan ook dat hoor.
Ja.
Met die naam iedere keer. Ik vind het echt heel respectvol gedaan.
Ja, ik weet niet. Het is gewoon,
ja, met die ochtend, dat hakte erin. En ook met die leeftijd erbij.
Hij was 18 jaar oud. Ja. Of zij was 22. Net 21. Ja, en ik zit echt, ik weet niet. Het is ook gewoon zo gedaan dat het, ja, je ziet dan gewoon na een tijdje dat het gewoon bij hun, dat ze echt gewoon ook uitgemergeld zijn en mensen overlijden gewoon opeens, weet je wel. Omdat je bent geen dokter, dus iemand eet niet en die heeft een infectie en die sterft dan. En dan wel doorliggen wonden. Daar hadden ze natuurlijk ook niet over nagedacht. Want waarom denk je eraan dat als je de hele tijd dezelfde positie ligt, krijg je ook infecties op je rug. Dat soort dingen. Ja. Dat je echt gewoon zo had van, je had gelukkig ook niet aan het einde zo'n moment van, ja, nu gaan we ervoor echt. Nee, het was echt gewoon, ja, ik wil niet meer terug. Oh, fuck it. Weet je wel, ik wil daar niet meer heen. Dus we gaan gewoon, fuck it. Ja. En de soort van blijdschap die soort van niet met een soort van trompetgeschal komt. Mm. Van dat ze eindelijk gered zijn. Maar gewoon pure soort van blijdschap en het niet kunnen geloven. Dat je er eindelijk bent. Dat je eindelijk ook soort van het gras weer groen is.
Ja,
dat was ook echt super goed gedaan. Ik vond het punt dat die... volgens mij die Raphaël of zo, denk ik. Die een van die jonge gasten die dan op expeditie gaat, om zo maar te zeggen. Dat hij dan wat eet. Ja. En dat hij daarna meteen moet kotsen. Dus dat is eigenlijk een heel goed soort van storytelling moment van... Oh ja, het is hier warm, dus het vlees rot.
Ja.
Dus het vlees is niet meer goed. Dat is zo sick. Want eigenlijk, ze zaten gewoon in een vriezer. Dus daar hoefden ze zich geen zorgen over te maken. Maar dan opeens, wel.
Ja.
Nou, echt water drinken en zo. Ja.
Ja.
Echt insane. Dat was echt,
Dikke tip 2 deze podcast.
Dus aanraden.
Ja, zeker.
Ja, nee, ik vond het echt, echt boven verwachting goed. Dat was echt heel goed.
Ja.
Zeker. Wellicht zeker. Nou ja, ik weet, je hebt Fallen Kingdom niet heel hoog zitten, zeg maar.
Nee, maar ja, hij is natuurlijk eigenlijk een beetje... Hij heeft altijd zo'n horrorrandje aan zijn werk zitten. Dat is wat Fallen Kingdom zit dat ook. Bepaalde mate. Beetje, ja, precies. Ja, je ziet, maar dat is hier ook. Je zit ook een horrorrandje aan.
Mm.
Ik denk dat hij gewoon beter is met het vertellen van rampen. Want die Impossible was volgens mij ook best wel een goede film. Ik weet het niet zeker, maar die was wel goed ontvangen. Een
andere ramp die hij heeft gemaakt is ook Rings of Power. Hè? Dus dat komt ook wel.
Ja, hij heeft twee afleveringen.
Ja, hij moet gewoon dingen die waar echt zijn gebeurd.
Ja.
Moet hij verfilmen en niet...
Nou ja, misschien is dit dan niet de bemoeienis van een grote filmstudio. Misschien dat ook helpt.
Ja, misschien dat wel.
Ja, ik denk het ook wel, ja.
Want ik kan me niet meer herinneren hoe Alive was. Ik heb die van Frank Marshall. Ik heb natuurlijk ooit wel gezien. Maar volgens mij, dat was met Ethan Hawke ook als, als hoofdrolspeler.
Ja, er stond net in een artikel dat deze film wel netjes omgaat, zeg maar. Ja. En niet een soort van happy end ervan maakt. Ja, precies. Dat het gewoon veel... Het gaat meer over degene die dood zijn gegaan dan Alive zou dan meer gaan over... Oh, kijk, deze hebben het overleefd.
Ja, precies.
Ja, sowieso er beter mee omgaat.
Met ik denk ook deze film niet één slachtoffer heeft overgeslagen.
Nee.
Dat doen ze met die namen.
Mij, ik denk als je moet nadenken over waar die mee te vergelijken is en hoe die ermee omgaat, is misschien United 93.
Ja.
Omdat je daar ook nog een soort van de dapperheid kan laten zien zonder dat je iemand een soort van onverslaanbare held maakt.
Ja.
Dus dat je echt in de soort van kritieke momenten dat mensen een wel overwogen besluit maken om iets wel of niet te doen. En dan allebei heb je zoiets van, ja, oké, ik snap waarom je dat doet.
Ja.
Dus dat.
Cool.
Ja, dat is inderdaad heel sterk. Het is allemaal heel begrijpelijk van, oké, ik zou ook zo'n keuze kunnen maken in zo'n situatie. En soms zie je gewoon voor je oog ontvouwen dat het dus niet de juiste keuze was en dat iemand daardoor gewoon het niet haalt.
Ja.
En dat is gewoon zo, dat is zo soul-crushing soms in deze film.
Ja, ja.
Dat is gewoon heel sterk.
En dat is niet als Michael Bay dit had gemaakt. Had je de drone shot gehad en begon iemand dan meteen met eten tijdens het neerstorten van de vliegtuig, weet je?
Ja.
Die begon dan meteen. Die pakte gewoon de fucking bestek, die begon te zagen in iemand.
Voor het opstijgen al.
Ja. Nee, dit is ook kannibaal, dus die zit de hele tijd zo van, ik wil eigenlijk mensen eten.
En ik weet, die zou ook echt voordat die vlucht begon, zou ik echt ingezoomd hebben op, dit is de slechterik van de groep. En dit is de goede Rick.
Ja, dit is bad guy.
Van let op, en hier ligt een mes. Hier heb je een mes, dat gaan ze nog gebruiken. Of dat moeten ze vinden.
En de piloot was dronken, dus dat is ook weer... Het is niet gewoon een ongeluk.
Nee.
Je weet ook niet echt soort van wat is de reden. Is. En je hebt al een soort van het uitleg van... Oh ja, we vliegen zo en zo. Dus we hebben soms, krijgen we dat. En dan kan je zien van... Oh ja, ik snap dat een fucking risicovolle vlucht is. Die makkelijk mis kan gaan.
Ja.
Dus ja. Dat het ook voor de eerste keer was dat die Uruguayanen hun land uit waren. Een paar in ieder geval. Ja. Dat hun eerste vlucht was.
Yeah.
En zeggen ze echt van Jezus Christus, weet je wel. Dan weet je echt niet waar je... Ja, je kan sowieso niks doen.
Nee. Maar,
die Family Guy aflevering met Def. Dat zo. We like being alive. We like being alive. Het is allemaal een vriend.
Ik heb geen Family Guy gezien. Oké, dat is... Plak hem erin, dan kan ik hem... Zie ik hem op YouTube.
Gaat Sander ons even verblijden met zijn nieuwe Japanse...
Shout-out to anime.
Ja.
Shout-out to anime.
Met the boy and the heroine.
The boy and the heron. Naito-san, ikimashou. Is de nieuwe film van Studio Ghibli van Hayao Miyazaki, die al 30 keer met pensioen is gegaan, maar dit is echt zijn laatste film. En ik denk dat het deze keer ook echt waar is, want hij is volgens mij inmiddels ver in de 80.
Trust me, bro.
ja, precies. Dus, deze film heeft hij ook iets van 10 jaar over gedaan. Dus het is, hij heeft gewoon eigenlijk geen tijd meer om er nog één te maken.
10 jaar.
Dat is cynisch doen, maar dat lijkt me wel, realistisch. Maar goed, ja, een nieuwe animatiefilm dus van Studio Ghibli. En het gaat over een jochie wat losjes gebaseerd is op Hayao Miyazaki zelf. Het gaat eigenlijk over zijn jeugd. En die verliest zijn moeder op jonge leeftijd. En die verhuist ten tijde van de Tweede Wereldoorlog naar het platteland. Want dat was natuurlijk zo heel veel wat rijkere mensen in die tijd. Die in Tokio, in de stedelijke gebieden, leefden. Dat was continu van die firebombings waren daar. En die trokken dan richting het platteland om daar de oorlog uit te zitten. En daar komt hij bij de zus van zijn overleden moeder in huis, wat toevallig ook de nieuwe vrouw van zijn vader is. Aha, en die heeft een heel mooi huis achteraf met een gekke toren in de tuin. En in die toren, daar gebeuren allemaal mysterieuze dingen. Onder andere een mysterieuze heron, dus een vogel, een soort kraanvogel. Reiger is het volgens mij letterlijk vertaald.
Ja, volgens mij een heron is een reiger. Ja.
Nou ja, en dan shenanigans and shoe. Ja, ik wil niet te veel spoilen, want dat is een beetje...
Nee, maar
is
ik het wil dan hem wel zien. Dus,
is het dan de beste van Studio Ghibli? Of is dat nog te vroeg?
Dat zou ik zeker niet zeggen. Ik vond het persoonlijk wel een hele sterke, omdat je kan gewoon echt zien dat het gaat echt over Miyazaki zelf. En ik denk dat het in die zin is het wel een beetje zijn... hoe noem je dat? Zo'n laatste... Je voelt gewoon aan alles dat het de laatste ronde is of zo. Noem je dat nou? Zo'n swan song.
Niet een magnum opus. Ook al heeft hij er 10 jaar over gedaan.
Nee, dat zou ik niet per se zeggen. Ik vind het niet... Tenminste, voor mij voelt het niet per se alsof van... Oh, dit steekt echt met kop en schouders boven alles uit wat hij gemaakt heeft. Maar meer een soort van afscheid.
Ik denk dat
het ook wel... Het plaatst heel veel van... Ook veel thema's die je in veel van zijn films langs ziet komen. Kinderen die hun ouders op jonge leeftijd verliezen. De oorlog. Ja. Dat soort dingen. Dat relateert. Als je die film gaat kijken en je gaat erin met de realisatie. Oké, de hoofdpersoon is echt op hemzelf gebaseerd. Dan snap je heel goed waar dat vandaan komt. Dat vind ik heel cool. Er zijn ook allemaal mensen om hem heen. Dus bijvoorbeeld ook de mensen waarmee Studio Ghibli heeft opgebouwd. Die hebben ook eigenlijk een soort van vertolking in die film. In bepaalde rollen.
Oh, tof. Dat is eigenlijk, tof.
Ja, het is echt een heel persoonlijk verhaal.
Eigenlijk een goede...
Dat is
eigenlijk een goede Fablemans.
Oh, zo. Ja, nou, ik vind dit wel beter dan Fablemans. Ja. Dat sowieso. Ik denk ook wel dat... Want Fablemans was echt... dat lag er wel heel dik bovenop. Dat is dit niet. Dit is wel redelijk... je moet echt weten...
Dat het hij is.
Over hem gaat. En je moet ook wel een beetje wat weten over Miyazaki. Om die dingen te kunnen plaatsen. En dat is denk ik ook gelijk mijn grootste kritiekpunt van de film. Want als je dat dus niet weet. Als je niet. Bijvoorbeeld, ik heb toevallig wel eens documentaires over hem gekeken.
Ja.
Dat ik dat gewoon interessant vind. Maar als je die informatie niet hebt. Dan kan dat denk ik heel erg voelen als een film die van hot naar her springt. En allemaal losse vlodders.
Dan voelt het meer als een best-of van. Oh kijk, dit zijn de hits van Studio Ghibli. Deze verhaal.
Heb je een scène. En dan gaan ze de een of andere fantasiewereld in. En dan moeten ze door een of andere poort. En dan komen er allemaal vogels uit. En dan voelt het echt heel kinderlijk aan. Zo van, en toen gebeurde dit. En toen gebeurde
dat. Okay,
en het heeft niet echt een soort van logische... arc die erin zit of zo.
Ja, oké.
Ik vind het zeker een aanrader, maar wel eentje die...
met wat research van tevoren.
Eentje die niet iedereen vinden, denk ik.
Okay. Is dat ook niet een soort van rare zelfbevlekking? Net zoals bij de Fablemans ook, hoor. Maar dat je je eigen leven maar gaat verfilmen, dat is toch ook een beetje...
Nee, niet per se, want het is niet letterlijk, hè?
Nee, oké. Bij veel mensen is het letterlijk.
Maar het is ook eigenlijk een soort van het thema van Ghibli. Van kinderen die alleen in een magische wereld terechtkomen. Die ze niet echt helemaal begrijpen. Dat zou, zo zou je zich als kind hebben gevoeld natuurlijk. Moeder is weg en dan in een oorlog. Dus soort van alles is soort van voelt niet echt. Ja. een soort van de commune met de natuur op een of andere rare manier. Dus ik kan wel begrijpen dat hij gewoon heel erg vaak alleen in het bos rondliep, om het zo maar te zeggen. Dat het echt zo'n soort van, Japanse versie van Disney.
Precies zoals jij het nu omschrijft, Pim, zo is het inderdaad verfilmd. Dus het is heel erg, het is wel een fantasieverhaal in die zin.
Ja.
Het gaat over gewoon een jongen, het is niet Miyazaki.
Miyazaki.
Hij heeft gewoon heel veel van zichzelf en zijn eigen levensverhaal daarin gestopt, als het ware.
Ja.
Cool.
Het is niet Hideo Kojima die altijd Hideo Kojima moet zijn in zijn Hideo Kojima producties.
Nee, precies. Ook zeker niet zoals Spielberg met de Fablemans. Die overigens wel volgens mij heel, heel goed gerecenseerd is destijds. Dus
Fablemans? Ja, ik heb toevallig vorige week hem gekeken. Hij stond op Prime, staat hij nu.
Oh, ja, dat kan wel.
Maar. Dus ik had hem... hij viel me ook niet tegen, hoor. Maar wel dat ik dacht van, hij had wel iets korter gemogen.
Nee. Ja, ik vond het...
Ja, ik vind het dan iets
te zoetig. Ik was niet heel positief, laat ik het zo zeggen.
Ik heb het altijd een beetje dan idee dat Steven Spielberg op latere leeftijd altijd iets te zoet.
Ja. Ja. Hij is gewoon een beetje zijn touch kwijt. Klein beetje.
Ja,
dat is ook een oude man.
Dat hij ook heel erg sentimenteel is geworden op latere leeftijd. En dat verwerkt hij iets te veel in zijn films. En heeft hij iets te veel macht over, om het zo maar te zeggen. Maar is Steven Spielberg goed. Doe maar. Boeien.
Sowieso.
Nou ja.
Ik hoop het wel.
Ja, precies.
Hij heeft zijn eigen studio, toch? Dus niemand gaat hem vertellen wat hij wil en niet moet doen.
In principe niet, nee.
Hey Steven, buddy, even een ding. Minder kut. Ja, dat gaat niet gebeuren.
Ja, we zijn er doorheen.
Alright, goed.
Tenminste, door dit deel zijn we heen. Ja. Maar.
Heb je nog een afsluitende conclusie, Sander?
Ja, het is gewoon fucking vet. Jullie moeten het gewoon allemaal nu gaan kijken.
Ren nu naar de bios.
Conclusie.
Hoe lang is hij nog in de bios? Weet je dat?
Ik denk niet heel lang meer, want hij draait al sinds begin dit jaar. Hij is eerst in première gegaan, gewoon op filmfestivals en zo. Maar vanaf de 29 december of zo draaide hij in de bioscoop.
Mm-hmm.
Ik heb hem 2 weken geleden nog kunnen meepakken, maar ik denk dat hij inmiddels al niet meer draait.
Dat is wel balen op zich.
Nou, doen we er nog 1 keer zo'n weird Japans audiostukje tussendoor, waarvan je geen idee hebt wat ze nou eigenlijk zeggen.
Zo.
En dan gaan we door met onze bijna laatste titel van deze aflevering. En dat is het nieuwe seizoen van de Amazon Prime serie Reacher.
Reach harder.
Why'd you gotta hit him so hard?
I don't hit soft.
Reacher with a vengeance.
Ja.
Reacher 2 Electric Boogaloo.
Reacher is met Alan Ritchson. Nu ook met Maria Stan. Heeft wat mensen uit zijn oude squad erbij.
Ja.
Sarita Swan, Sean Lee Pulse en Robert Patrick.
Ja, speelt de bad guy.
De bad guy.
Die duikt echt in ieder serie op tegenwoordig.
Ja, ik vind hem wel tof.
Oh, ik wel. Hij is gebaseerd op het boek Bad Luck and Trouble van Lee Child.
Maar niet op de films van met Tom Cruise. Dat is niet
gebaseerd. Nee. En dit was het 11e boek van Jack Reacher.
Ja.
Er zijn er echt...
Ik kan me herinneren dat ik die nog heb gelezen. Ik zat echt van, hey.
Dat is
dit boek, soort van.
Ik heb een keer een boek geluisterd voor vorig jaar, omdat ik dacht, leuk, Reacher komt, dus laat ik eens 1 boek luisteren. Dus een beetje de mannerisms van Reacher kon ik nu wel een beetje zo van, dat zat toen in het boek. Maar ik heb deze niet gelezen. Maar hij heeft dus 10 boeken, dus eigenlijk kunnen ze heel lang
doorgaan. Ja, nu heeft volgens mij zijn zoon het overgenomen, het schrijfwerk.
Deze niet eerst samen of zo? Dat ze...
Ja, je hebt een stuk en dan heeft hij het alleen gedaan toen met zijn zoon. Maar ze hebben ook nog wat andere dingen soort van geschreven.
Oh ja.
En toen volgens mij heeft zijn zoon het overgenomen. Wat ik kan zien.
En Pim, in het kort, waar gaat Reacher seizoen
2 over?
2 over.
Nou, na seizoen 1 komt... even denken. Het blijkt, Reacher wordt gecontact door een van zijn oude teamgenoten, die we ook kennen van seizoen 1. En het blijkt dus dat iemand leden van zijn militaire eenheid 1 voor 1 aan het omleggen is. Letterlijk uit de helikopter aan het gooien is.
Ja.
En zij proberen erachter te komen waarom dat is, hoe ze het kunnen stoppen en waar ze eigenlijk wat er eigenlijk achter speelt.
Ja.
En dat gaat 9 afleveringen door. 8. 8 of 9.
En de
9.
Plot thickens.
Ja.
8 volgens mij.
Dat is nog niet klaar ook.
Ik krijg...
Jawel.
Maar ik vergeet hoeveel afleveringen
het zijn. 8 afleveringen, 3 kwartier ongeveer.
Ja.
Ja.
Jij Henk, wat vond jij ervan? Ik eerst.
Ik vond het wel leuk. Zeker.
Had je nou seizoen 1 wel gezien? Of heb je nu 1 en 2 achter elkaar
gezien? Nee, ik had 1 had ik vorig jaar gezien. Okay. Die wij ook gereviewd.
Buiten nog volgens mij.
Die Alan Ritchson is 2 keer zo groot geworden voor mijn gevoel.
Ja, die is al zo hard aan de... Dit is volgens mij een van de eerste acteurs die toegeeft dat hij wat hulp krijgt van buitenaf voor spieropbouw. Terwijl iedereen dat doet.
Ja, ja. Maar zijn acteerprestaties worden er niet beter van.
Dat nee, ik weet niet. Hij is niet... Het is een beetje... Dat had ik ook. Ik had het laatste seizoen 1 weer gekeken. Ik zat echt zo van, ja... Ik weet het niet. Het is niet... Of het vertaalt niet goed naar beeld, hoe Reacher is in de boeken. Of ze hebben gewoon de soort van de verkeerde instructies gegeven. Maar hij is gewoon... Hij is heel groot en aanwezig. Dat is een beetje zijn ding.
Ja.
Hij is te gespierd. Hij is echt bodybuilder gespierd. Dat vind ik niet passen. Weet je wel? Hij is een beetje Arnold Schwarzenegger formaat. En dat werkt niet echt.
Ja, want een Fast X. Die heb ik laatst ook nog gezien. Daar past hij perfect tussen. De days where one man behind the wheel of a car can make a difference
are over. Ja, maar in seizoen 1 was het goed genoeg.
Ja.
Dan was hij gewoon, dan zit je van, oké, ik kan zien waarom mensen echt zo denken van, yo, what the fuck.
Hij is gewoon groot. Hij maar is gewoon 1,90 of zo. Dat is prima.
Ja, en nu is hij echt gewoon, hij staat ook zo als een bodybuilder.
Hij kan gewoon niet meer normaal lopen.
Zijn armen lijken opeens korter geworden. Het is echt fucking raar. Het is werk. Maar het ding is, wat eigenlijk een beetje die serie redt, is de cast omheen.
Ja, precies.
Dat
ja,
team, dat's... ook al, daar zit echt wel cringe factor in. Dat is echt cringe factor 10 zit er soms echt in, hoor. Want dat is, het is allemaal een beetje, dat seizoen 1 had dat ook. Het is allemaal een beetje, joh.
Iets te Amerikaans, te
veel knipoog, maar dan weer net niet of zo. Maar ja, ik weet niet, ik heb het wel gewoon uitgekeken. En ik zag elke week, zat ik, oh ja, het vrijdag, oké, okay, nou kijk de aflevering, goed, oké, okay, ja, leuk.
Ja, ik had niet zoiets van, ik wilde op zich wel weten wat er aan de hand was. Dat was op zich wel grappig, want het plot is daadwerkelijk wel zoiets van dat je denkt, waar gaat het, en dan hoe komen ze daar dan bij en zo.
Ja.
En wat ze doen is wel op een leuke manier gedaan. Tot het einde zijn ze een beetje lomp, maar vooruit.
Ja, wat ook wel grappig is op zich.
Ja.
Want zo'n politieagent heeft van, oké, niet doen, hè, jongens. En dan, waarom doen jullie dat? Ja,
stop nou met mensen doodmaken, zomaar.
Gewoon... Ja, precies. Waarom staat
nu
dit
niet meer,
in?
Ik ga nu niet meer doen, hè. Ja, en dan weg en dan, we gaan nu dingen doen.
Ja, precies. Oké, ik heb pistolen in mijn koffer.
Ja.
Dat
shit. Maar, ja, het is gewoon heel lekker.
Het is een goede B-film. Zo voelt het af en toe.
Ja.
Goeie... Ja,
gewoon zo van dat klassieke... mensen gewoon vol in elkaar gerost worden af en toe. Omdat ze dan zeg maar... Hey Reacher, je mag hier niet zijn. En we hebben nu weer een motorbende ingehuurd om hier in elkaar te rammen. En dan...
Vechtscène.
Ja, dat is wel vermakelijk.
En er zitten sommige wel van die punten in waarvan ik denk van... Oké, dit is wel redelijk gedaan. Want je hebt dan die... ik weet niet meer hoe zij heet. Een soort van de bijrol. Als in die ook in seizoen 1 zat. Zijn soort van second
die Maria Stanley.
Ja, die een beetje een soort van hacker chick is.
Yeah.
Maar die dat ze eigenlijk niet mensen wil aanraken en zo.
Nee.
Dat je dan wel zo'n moment hebt dat je zo'n een soort van dramatisch stuk heeft dat ze wel iemand aanraakt. Dat je ze zegt, oké, dit is wel...
Oh, dat had ik niet helemaal door. En toen dacht ik...
Ja, daarom twijfelt ze zo. Dat wil ze niet.
Ja. Ja, er moet dus, iemand aangeraakt worden.
Of in ieder geval, ja. Dus het laatste momenten... Ja. Reikt hij zo uit en dan raakt zij haar zo. Dan doet zij voor de eerste keer, houdt ze iemands hand vast of zoiets.
Ja.
Dat soort dingen. Dus dat was echt wel zo'n... Oh ja, oké, je hebt ze aangedacht. Goed, want verder is het alleen maar... Hoor je zeggen, ook al heb je elkaar 10 jaar niet gezien. Zo van, ja, ik wil niet graag nog mensen maken.
Ja, dat is...
Dat soort...
Nou, wat ik merkte aan het boek wat ik gelezen heb... was dus dat Reacher een soort van problem solving doet best wel... Zo van, oké, als we dit moeten gebeuren, of dit is het probleem, oké, maar dit en dit en dit, dus dit en dit en dit, en dat houdt dit en dit en dit over, dus ik kan dit doen.
Ja.
Even, zo loste die elke keer problemen op. Dat je dacht, oké, het is een soort van logisch nadenken, en dan snapt hij, weet ik veel, waar iemand uit de vliegtuig stapt, of iets ergens.
Ja, precies, wat hij ook is, zij zijn één soort van date, van dat deed ze met die kaart, van hij zou ongeveer hier zijn, ook al was het iets te...
Ja. iets en een beetje Sherlock Holmes-achtig. Zo van deducing, zeg maar. Hmm. En dat vond ik in dit seizoen wel beter. Er zaten een aantal momenten in dat hij echt zo van... Oh, waar zouden we dit kunnen vinden? Oké, bam, 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 bam. Qua script klopte dat best wel goed.
Ja,
hoe die het dan bracht, was dan misschien iets anders.
Ja, en het hielp wel dat er side characters bij zaten. Die zeiden van... Wacht, dit is niet een sequential nummer. Maar dit zijn de datums. Dat je ook gewoon denkt van... Oké, kunnen datums zijn? Geen idee.
Ja,
zijn het aantallen waar ze te weinig van verkopen? Dat kan ook, weet je wel. Dat ze dan, ja, ze hebben een lijst met nummers.
Mm-hmm.
Die ergens is verstopt. En ze weten niet waar die nummers voor zijn. Maar dat is wel een soort van de kern van alles. Dus dan is het echt een lijst met 11, 2 of 12, 20. De hele tijd zo. En dan dat iemand zo van... Zijn het data? Is het geld? Is het aantal verkoop? En dan dat ze dat dan ook soort van proberen en erachteraan gaan. Erachter komen dat dan niet klopt. Want feit 1, feit 2. En dan weer terug moeten om te kijken van... Oké, wat is het nou precies?
Ja.
Maar is het dan... Want dan kon je zo zeggen. Is dan Reacher met het team? Ik dacht dat hij zo'n solo man was.
Ja, zijn special eenheid. Zijn special MP-eenheid. Hoe gewoon een paar mensen worden er letterlijk gevonden in een bos met wonden die niet overeenkomen met vallen, struikelen over je voeten. Dus mensen zijn uit de helikopter geflikkerd. Door iemand dus. En dan haalt hij die Neely, seint hem dan in van oké, er is iets aan de hand. Wij moeten weten wat er aan de hand is.
Want iemand... Neely is dan nog wel iemand van een bepaalde overheidsinstantie dan?
Nee. Die zit bij zijn oude team. Die zat bij zijn oude team.
Dus het is nu inderdaad wel meer team...
En dan halen ze nog twee mensen bij van het team. Het militaire politie unit waar die bij zat.
Zullen ze dat dan gedaan hebben dat ze dachten seizoen 1... die jongen die trekt dit niet om dit alleen op zijn brede schouders te dragen. We moeten er even wat meer
Ze hebben wel specifiek dit boek uitgekozen natuurlijk.
Ja, Neely zat ook in de eerste.
Ja, want dat ze zeggen, wat Henk nu zegt, is meer Team Reacher nu. Dat ze dat bewust hebben gedaan. Van, nou, dan hoeft hij niet alles alleen te doen.
Misschien ja, maar ik denk dat het vooral is van... Oh ja, Alan Richardson kan niet super goed acteren. Maar ik dacht meer dat het is, oké, we hebben nu openingen voor...
Meerdere seizoenen.
Ja, en meer oplossingen binnen als seizoen 3 komt. En ze moeten een beetje gaan afwijken. Kunnen ze zeggen, oh, bla bla bla, vertelt dat. Oh, die kennen we nog wel van seizoen 2. Whatever, weet je wel. Dat is een special investigations.
Ja.
Nog
ja,
wat dus. Ja. Dus die Reacher vertrouwt haar of zo, weet je wel. En ik, volgens mij, want het is het 11e boek. En volgens mij dat seizoen 1 was volgens mij was dat niet het eerste boek.
Nee.
Dat is ook heel raar, want dan introduceer je Reacher. En dan zegt, oh ja, mijn broer vindt deze muziek heel leuk. We gaan nu hier naartoe. Oh, mijn broer is dood op deze plek. Van, what the fuck? Dat had je, hij had het veel, in het boek had hij het veel vaker over zijn ouders en zijn broers.
Mm.
Of in zijn broer van soort van in de boeken daarvoor. En dan heb je opeens, oh shit, het is zijn broer. En nu weet je hoeveel dat betekent. Nu is het gewoon, oh ja.
Precies. Cool, dan had je het boek dan moeten lezen. Dus dat...
Volgens mij, ja. Zo.
Wat ik ook wel goed vond, en wat wel een beetje standaard is, maar dat je dan, ze gaan ook terug naar, toen de Special Investigators Unit bij elkaar was, zeg maar vroeger.
Ja.
Daar is dan ook een soort van plot. Waar ze achteraan... En dat het refereert elke keer naar elkaar. Dus als ze dat ene karakter moeten vinden... dan laten ze even zien van... oh ja, dat ene karakter... vroeger was dat dit... of die en die hadden zo en zo'n relatie.
Er zitten allemaal flashbacks allemaal in.
Er zitten af en toe flashbacks in. Dat is best wel, leuk. Dat gaat ook ergens heen.
Maar die irriteert niet.
Nee, het is wel lekker.
Nee, sommige dingen zijn wel echt super cringe, vind ik. Ja. Anders is het iets te... Yeah, maar wij zijn zo fucking cool. Ja. Dat
special investigators.
Het is allemaal net te... Hey, kijk jongelui, ik ben aan het rappen. Zo'n vibe heeft dat, weet je wel. Het is net niet gaaf. Dus sommige dingen zijn net iets te... Vind ik net iets te spectaculair of net iets te makkelijk.
Ja.
Dus in acties en dat soort dingen.
Yeah.
Maar ik weet niet, het is vermakelijk genoeg. Het is echt zo'n, ik weet niet, het is zo'n...
Ik kan het wel kijkt zien. Lekker weg.
Ja, het is leuk om te zien en het is niet al te dom.
En we aflevering 40 minuten, uurtje?
Ja, 45 minuten, denk ik. Zo. Niet heel...
Who knows?
Ja. En als je ervan houdt dat mensen in elkaar getrimd worden en een beetje zo'n... Hoe zeg je dat? Beetje complot, plot, maar niet te veel, zeg maar. Dat je niet te hard moet nadenken.
Ja, het is allemaal, ingewikkeld.
Het lost zich allemaal vanzelf wel op, zeg maar. Moet gewoon doorkijken.
Ja.
Dat is wel, dat is het eigenlijk.
Ja, precies. Nog een heldhaftige actie aan het eind. En weet je wel, het is allemaal redelijk soort van... jaren 80 actiefilmachtige idee heeft het. En dat vond ik wel oké.
Cyril, Boston politieagenten die dan met zo'n wat is het?
New York.
New York, echt zo'n mega accent natuurlijk.
Oh ja.
Die gast speelt ook in The Wire.
Oh,
die kale vent die dan de soort van de politieagent is die met hun te maken heeft. Een New York cop. Die speelt ook in The Wire.
Dus
Ook een tip.
Kijk, kijk.
Need
a new jacket. What's wrong with the one you just bought? It has blood on it. Nou, over tips gesproken.
Nou,
als we dan over een tip hebben dit jaar, volgens mij kunnen we dan eigenlijk maar één titel noemen. Toch, Sander?
Dune Part 2.
Ah.
I see possible futures all at once. And in so many futures, our enemies prevail.
En waarom kijken we uit naar Dune Part 2?
Omdat Dune Part 1 ook fucking vet was. Toch?
Ja, toch.
En Denis Villeneuve is natuurlijk, die heeft gewoon echt een fantastische track record, de regisseur, als het gaat om sci-fi films. En ik ben een enorme sci-fi fan en volgens mij iedereen aan tafel wel.
Mm-hmm.
Ja. Blade Runner, ja, Dune Part 2, of Part
Arrival.
Arrival, allemaal van hem. Dus de trailer van Dune Part 2 ziet er ook erg tof uit. Dus ja, eigenlijk gewoon geen reden om niet enthousiast te zijn, zou ik zeggen.
Ja, ik kan er niet veel over zeggen. Ik wil gewoon
en 6 minuutjes langer dan The Wayne, toch?
Wow.
Ja, hoe langer, hoe beter.
Zoiets geloof ik.
Tel uit je winst.
Ja, dat gaan we wel voelen in onze blaas.
Ja, als het al... 2,5 uur denk ik toch, tikt hij wel aan, denk ik.
2 uur en 46 minuten.
Hier. Yeah.
Dat zal heel erg zijn. Mag nog wel een half uurtje bij, toch?
Killers of the Flower Moon? Hoe lang is dit?
Ja, Killers of the Flower Moon is 85 uur. Dus dat... 3,5 uur, toch? Wat was dat nou, Sander? We hebben toen echt met z'n tweeën geprobeerd, maar het is gewoon niet gelukt.
Ja, jij
omdat het gewoon een slot... Ja, en dan ook nog die podcast opnemen, hè? Oh, in de bios. Ja, mannen komen om 10 uur ochtends al beginnen.
3 uur en een kwart, ja.
Gaat nu live IMDb, even kijken. 3 uur 26 minuten.
Ja, Jezus. Hou op. Het is nog geen...
Ik wil hem nog steeds zien, maar ik heb gewoon letterlijk de tijd niet en de zin niet om
nou ja, ik denk dit wordt opknippen. Ja, kijk, het is kut dat die op Apple Plus staat, dat heb ik niet.
Ja.
Dus dan moet ik hem huren voor PT thuis, dat kan een keer. Maar dan denk ik wel, ja, dan moet ik hem wel kijken. Dan moet je binnen 48 uur...
Oh, die andere film hebben we het over.
Ja, ik heb hem nog steeds...
Oh ja, sorry.
Ik zit nog steeds, een soort van het schema voor Killers of the Flower Moon. Dat ik zit ook met Pathé thuis dan.
Ja.
En dan zit ik de hele tijd boven die knop te hoveren, want ik heb nogal wat geld erop staan, weet je wel. En dan zeg ik, ja, maar kut, dan moet ik nog 2 dagen kijken. Lukt dat? Nee, want ik heb ook gewoon werk.
Ja.
En ik moet ook nog eten en naar de wc. Nou, dat past net niet, weet je wel. Of dan is het, dan ik pas om 12:30 klaar. En ik weet niet of ik dan nog de aandacht heb om een soort van helemaal mee te krijgen.
Ja, precies.
Ah, ja.
Ga met Dune misschien beter.
Nou ja, goed. Dit is een film die je eigenlijk inderdaad in de bioscoop moet zien. Omdat je dan gewoon geforceerd wordt om je aandacht erbij te houden.
Ja.
Het is alleen dat als je daarna nog een podcast moet opnemen, is dat wel lastiger. Om dat dan zo te plannen.
Hebben we het nog steeds over...
Ja, hebben we het nu over Dune.
Ja, we hebben het over Napoleon, toch?
De middagvoorstelling moeten we gaan pakken om daarna een podcast op te nemen.
Ja, precies.
Ja, zit er...
en allemaal witsminken, dat is ook leuk.
Dat is de Harkonnen, toch?
Dan hak ik er los van. Oké.
Dat bedoelt hij, denk ik.
Okay.
Maar, hoe heet die Harkonnen, familie?
Harkonnen.
Harkonnen.
Met de Elvis zit erin.
Elvis zit erin, ja, zeker.
Oh ja, inderdaad.
Jouw favoriete.
Ja. Austin Butler.
Nou, maar sowieso best wel veel. Florence Pugh zit er nog in. Wat zag ik nog meer? Die Lea Seydoux.
Oh ja.
Die zijn allemaal nieuw erin.
Oh ja, inderdaad.
En Christopher Walken.
Ja, dat was wel grappig, ja.
Holy shit, Tim Blake Nelson zit er ook in.
Ja, hij is helemaal
hij speelt de Sandworm, best wel fucking goed. Superveel van aangekomen, net als Christian Bale.
Kende jij Billy Clement? Toch? Dat is toch een bekende... dat niet een bekende stuntband voor jou?
Nee.
Ja.
Wie Muscular Fighter 2.
Grote kans dat hij in John Wick zit.
Ja, precies. Maar niet zoveel over te hoeven te zeggen.
Wanneer gaat hij premieren? Verdient deze maand,
maart,
toch?
In maart.
6 maart zag ik van alles.
1 maart in de United States.
Zou toch fijn zijn als hij hier dan...
meestal. 29 februari.
Oh. Ja, zie je, dus hij telt gewoon deze maand. Oh, volgende maand.
Ja. What the fuck?
Oh.
En eventjes voor de goede orde.
Dat is een zondag.
Begin deze maand, volgens mij 6 of 7 februari, komt Dune 1 ook weer in de bioscoop.
Oh ja.
Met een exclusive sneak peek.
Mm. Yes. Nou ja, misschien kunnen we daar wel speciale gasten voor uitnodigen om tijdens die review mee te doen.
Gewoon een podcast assemble in de bios doen voor Dune Part 2. Dat is toch ook... Dan kunnen we hem lekker uitkleden.
Kan ook.
Geen Marvel, hè?
Nee, maar we hebben toch ook Star Wars gedaan de laatste keer met podcast.
Oh ja, dat is waar. Ja, we is een beetje verbreed.
Kunnen we nu een keer goede content doen?
Nou, dan gaan we eens even naar kijken wie we erbij...
Daarover gesproken, over gasten en leuke lei. Onze nieuwjaarsborrel of afscheid
van Niels. Ja, ik dacht die andere van Niels.
Ja, wij hadden, als jullie het niet gezien hebben of er niet bij waren... Shame on you. Wij hadden natuurlijk net onze nieuwjaarsborrel gehad.
Zeker.
Tweede editie. Erg gezellig. Etentje daarna ook erg gezellig.
Ja. Biertje daarna ook erg gezellig.
Dansje daarna ook erg gezellig.
Zeker. Zeker. Oh,
swingend.
Kater daarna.
Nee, veel mee.
Nee, heb ik ook niet gehad.
Hm. Nee.
Al kou smoel omdat ik nog terug moet fietsen door die kou.
Ja.
God geleerd, dat is wel een kou.
Ja, maar was wel koud. Ja.
Maar treurig nieuws hebben wij gehoord op die dag. Hè?
Ja, dat wel. Moet even een zielig...
Kun je zo'n zielig melodietje eronder zetten?
Ja, inderdaad. Even zo'n viooltje.
Wat is er gebeurd?
Ja, Filmvent Podcast stopt ermee. Oh, nee, sterker nog, is al gestopt.
Ja, laatste aflevering is weer te luisteren.
Oh. Niels en Arana zijn ermee gestopt.
314 afleveringen.
Zo.
Ja, dit is toch de tol die dat eist als je een BN'er wordt door de podcast. En dat je dan op een gegeven moment gewoon stopt.
Ja.
Kan ik me voorstellen.
Populair, kon niet meer over straat.
Nee.
In Arnhem ook.
Ja, inderdaad. Ja. Ja.
Fanmail.
Nee, maar wel jammer. Zeker. Ik vind het wel jammer. Want het was altijd wel leuk om naar te luisteren. En ze hebben het altijd met heel veel liefde in elkaar gekust.
Is er soms niemand meer positief over films? Dat is kut.
Ja.
Ja.
Of hebben we nog mensen?
Nou, ik doe mijn best nog.
Doe met name nog andere podcasts. Dat lukt jou niet meer altijd, Richard. Je bent verpest door ons.
Ja, door jullie.
De louter positieve podcast. Was het altijd.
Ja. Nee, ja, dat is ook. Dat is ook een leuk format. Ja. Daar werd veel tijd in besteed.
Ja.
Dus jammer dat het gaat.
Maar hij is nog wel
in ons.
Niels en Arana komen gewoon.
Tuurlijk.
Horen gewoon nog steeds bij. Ja. Dus het is niet alsof hij.
Ja, en wie weet dat over een half jaar zeggen we missen het en we komen weer terug. Hè?
Precies.
Je weet het niet.
Ja.
You never know.
Of we doen af en toe filmers met Niels en Arana. Ja. Gewoon een aparte aflevering. Mini review.
Nee.
Why not?
Wees welkom.
Zeker.
Volgens mij luistert Narana wel.
Ja, dat mag ik hopen dat ze luisteren. Anders knippen we dit er gewoon weer uit natuurlijk.
Geen reden te doen, joh. De hele week.
Anders mag ze niet.
Ja, wat moet ze doen dan? Een podcast opnemen?
Ja.
Beetje films kijken. Voor de lol zeker.
Ja, al die dvd's. Nu zijn al die vrije tijd.
Heeft gelukkig maar 100.000 dvd's om te kijken.
Ja, precies. Ja,
lekker schijfje draaien.
Mm.
Nou moet ik dus iets bekennen. Maar als jij niet aan het kijken bent, dan moet je even voorstellen dat ik nu opeens alleen in de studio zit. Want wij hadden heel leuk bedacht om tijdens de Filmers Nieuwjaarsborrel om andere podcasts te vragen. Goh, wat vinden jullie nou de leukste film van komend jaar? Van dit jaar, waar kijken jullie naar uit? Dat zijn we sowieso vergeten tijdens de nieuwjaarsborrel, omdat we het zo gezellig hadden. Daarnaast hadden we dus audiostukjes binnengekregen, maar zijn we dat helemaal vergeten te vertellen in de podcast of te introduceren. Dus vandaar dat ik nu voor het eerst, denk ik ever, tijdens deze podcast, een nieuw stukje aan het opnemen ben ter illustratie en introductie van onze vrienden. Die ook hun favoriete film de film waar ze het meest naar uitkijken voor 2024 gaan bespreken. Dus without further ado, hier komen ze. It's a lie,
a lie. Hallo potpeople.
Wauw.
Dat is van de Duimpje Worstelen filmpodcast. Hoe is het? Het is mij, Ruud, de 20e eeuwse vos.
Henk dropte me een lijntje dat jullie wel benieuwd waren naar waar Filmpodcasten Nederland zoal benieuwd naar is in het filmjaar 2024. En dat vind ik persoonlijk erg lastig, want ik kan ook heel erg genieten van het kijken naar films die ik best wel een beetje ruk vind. Maar als ik moet gaan kijken naar waar ik goede hoop voor heb, ja, laatst noemde ik al ergens Drive Away Dolls, de nieuwe van Ethan Coen, dus laat ik dat niet nog een keer doen. Iron Claw komt eraan. Maar als ik echt ergens flink om sta te springen nu op dit moment, dan is het Poor Things, de nieuwe film van Yorgos Lanthimos, onder andere van The Favourite. En een van de redenen daarvoor is dat ik werk in een filmhuis in Nijmegen en dat best wel veel van mijn collega's daar die film al hebben gezien en ik nog steeds niet. Collega's die er inmiddels al niet meer werken, hebben die film al gezien en ik nog steeds niet. Nou goed, hij komt eraan, heel snel, 8 februari. En dan zien we hoe Emma Stone het gaat doen als een soort van monster van Frankenstein-achtig figuur die in een bizarre, seksrijke relatie komt met een gluiperige advocaat, gespeeld door Mark Ruffalo. Ik bedoel, what's not to like? Zit ook nog Willem Dafoe in de film? Hoppa, kom maar op. Ik heb er zin in. En damn, die trailer van Monkey Man zag er trouwens ook wel heel vet uit. En Civil War, The Bike Riders, June 2. Ik kijk heel erg uit naar Poor Things. Komt eraan. Yehey!
Hey, lieve, allerliefste vriendjes van Filmerts. Niels hier.
En Rana.
Van Filmfest Podcast. Weet je nog die ene podcast van vroeger? Van vroeger?
Van vroeger, die ooit online stond.
Die ooit online stond, inderdaad. Ja, volgens mij kan je nog wat dingen terugluisteren. Maar daar gaat het niet over. Ons was gevraagd om onze favoriete, of tenminste de film te noemen waar wij het meest naar uitkijken in 2024. En eraan, ik laat jou eerst, want voor mij voelt het als een déjà vu antwoord als van hetzelfde als vorig jaar.
Ik kijk heel erg uit naar Furiosa, een Mad Max saga. Ja, echt heerlijk. Ik heb hier zo'n zin in. Anya Taylor-Joy, hoe tof is zij alleen al in de trailer, jongens. Ik wil haar zien.
Ja, ik hoop dat het gewoon net zoveel spektakel zal zijn als de eerste. Of Mad Max, Fury Road in de bioscoop, in IMAX. Knallen, ja, heerlijk.
Zeker wel.
Een andere film die zeker in IMAX gekeken moet zijn, is de film die ik vorig jaar ook al noemde, maar helaas door de stakingen. En toch weer even een aantal maanden werd opgeschoven. En dat is Dune 2. Ik kan me niet voorstellen dat er een grotere film nog dit jaar gaat uitkomen dan Dune 2. Dus ik hoop dat die het heel goed gaat doen. En dat we er hopelijk veel mooie reacties over kunnen geven. Positieve reacties. Hoor je dat? Positief.
Positief, jongens.
Doen.
Ja, hoe gaan we eruit, hè?
Hoor je het achtergrondmuziekje?
Oh ja, ik hoor het muziekje al.
Ja. Oh ja, ja, ik hoor langzaam, hem instarten. Ja.
Langzaam instarten.
Ja, fade in.
Nou, op naar de volgende maand. Spannende dingen gaan we doen, maar dat gaan we nog niet vertellen, toch, Henk?
Oh ja.
Ja, Henk en ik gaan 10 uur geven. Henk en ik gaan naar Amsterdam.
Zo.
Wat?
Voor een special location.
Special edition.
Dat horen wij gewoon nu ook live voor het eerst. Ja,
what the fuck? Als jij de mail in de gaten hebt gehouden, dan weet je ongeveer wat overgaat.
Ik heb de filmers mee.
Het maakt wel niet uit.
Praten we hier zo bij.
Dus dat. Ja. En dan denk ik dat we inderdaad met June 2 vast wel iets gaan doen in de
zeker.
Dat
we gaan iets gaan doen.
Iets gaan doen.
We gaan
iets
natuurlijk wel van je verwachten.
Nice. Ja.
Dus.
Dus.
Nog nooit zo erg naar de volgende aflevering gekeken.
Ja. Maar trouwens, misschien moet je even vertellen waarom het misschien zo groot snel gaat door alle prikkelen van tevoren.
Nee, dat knippen we allemaal.
Dat mensen namelijk, kun je namelijk, als mensen het niet hebben gezien, dan moeten ze even inchecken op de socials.
Snap je? Dat
op Instagram
en
zitten.
Als jij onze socials in de gaten hebt, weet je waarom deze aflevering wat korter is, wellicht, en wat chaotischer. En dat Sander daar zit.
Ik denk dat het nog redelijk gestructureerd is van onze standaard. Ik denk dat mensen geen verschil horen als ze nog luisteren.
Nou, laat het weten in de comments.
Dankjewel voor het kijken en luisteren naar deze aflevering van Filmerts. Laat een reactie achter. Laat achter welke film jij naar uitkijkt dit jaar. Ik ben ook benieuwd of dat iets anders is dan June bijvoorbeeld.
Ja, ik had een ander, maar de tijd zit erop, hè?
Nee, mag niet. Welk had je dan?
Nee, dat mag niet meer. Nee, dan mag ik niet meer kletsen van Henk. Anders dan, zie.
Dankjewel voor het kijken en luisteren.
Godverdamme.
Gladiator 2.
Oh.
Ja, dat had ik.
Hij wil het toch even zeggen, hè?
Nee, jij moet van Pim.
Is dat ook Ridley Scott?
En, ja, zeker.
Ja, maar waarom zou je daar naar uitkijken dan?
Nou, dat ik toch
wel. Oké, doei.
Hey, doei. Doei.
Aflevering.
Yo. Je had gewoon op moeten doen, Sander.
Ja, nu moet je die klapper hebben. En,
Audio is ook goed geleveld.
Ja.
Neem je ook...
Sander, even hard schreeuwen, even zwaaien en klappen.
Neem ze audio ook apart op, of niet?
Heb je audio apart op?
Staat weer op mute.
Sander,
blijf die mute-knop af.